Vrienden, wij gaan over tot Leviticus 5. Waar om heel bijzondere zondoffers gaat. Ik moet even opwijzen dat de Statenvertaling en de Herziende Statenvertaling allebei zeggen dat hier de verhandeling over het schuldoffer begint. Daar ben ik het niet mee eens. Het schuldoffer komt pas vanaf vers 14. Het gaat hier nog steeds, het staat een heleboel keren, staat hier ook gewoon zondoffer. Het woord schuldoffer komt hier helemaal niet voor. Ik snap niet waarom ze dat doen. Maar het gaat hier nog steeds over zondoffers. En wel om vier, je kunt ook zeggen drie, heel bijzondere gevallen. Die blijkbaar speciale aandacht verdienden en daarom hier opzettelijk genoemd worden. Het niet getuigen ten aanzien van de zelfvervloeking. Nou, dat is een cryptische zin, die zal ik direct uitleggen. Don't worry. Ten tweede het aanraken van kadavers. En dat hoort ook bij het aanraken van cultisch onreine personen. Dat hoort bij elkaar. En dan ten laatste ondoordachte eden. De naam van God uit aanroepen in krachttermen. Eigenlijk Gods naam om ijdel gebruiken. Het gaat hier niet zozeer om overtreding als wel om nalatigheid, zullen we zien. Je doet iets niet wat je wel had moeten doen. Zonde is niet alleen maar verkeerde dingen doen. We komen straks wel op die tekst uit Jacobus 4. Als je dan weet goed te doen en je doet het niet, is het ook zonde. Zonde kan dus ook nalatigheid zijn of onbezonnenheid. Iets nalaten wat je had moeten doen. En bij BSC gaat het over iets doen wat je had moeten nalaten. Beide is zonde van aard. Maar we moeten nou even nader naar die situaties kijken. Want vooral het eerste is nogal ingewikkeld. Stel je voor iemand beschuldigt. A beschuldigt B van iets. En B die spreekt een zelfvervloeking uit. Dat betekent zoveel als, dat is een uitdrukking die vind je vaak in de Tenach, zo mogen de heren mij doen, ja nog erger als ik dat inderdaad gedaan heb. Dan mogen de tuchtiging van de Heere God over mij komen. Dat betekent dus, ik heb dat niet gedaan. Maar het is veel krachtiger als je dat verbindt met een eed. Dat is eigenlijk wat het is. Je zegt onder ede, niet voor een officiële instantie, maar zomaar tegenover die andere persoon. Je zegt onder ede, ik heb het niet gedaan en je... De zelfvervloeking bestaat hieruit dat je zegt, als ik het toch gedaan heb, dan mogen de heren mij straffen. Dat is eigenlijk wat we noemen, wat in de middeleeuwen ook nog voorkwam, een godsoordeel. Als je als mens niet meer uitkomt, dan vraag je de God, wilt u scheidsrechter zijn? We komen later een nummer die een heel treffend geval tegen als een man zijn vrouw verdenkt van overspel. Hij kan het niet bewijzen, maar hij heeft zo'n donkere bruin vermoeden. Dan vindt er ook een heel ritueel plaats dat hierop neerkomt. Eigenlijk wordt er een godsoordeel over die vrouw gevraagd. En als ze onschuldig is, dan zal haar niets treffen. Is ze schuldig, dan komt het vanzelf aan het licht. En nu ben jij daarvan getuige geweest. Jij hebt dat gehoord dat die persoon dat over zichzelf uitsprak. Maar die ander is niet tevreden en die laat die persoon die die eed heeft afgelegd voor de rechter verschijnen. En die zegt, ja, maar ik heb die eed afgelegd. Nee, zegt die eerste, dat heb je helemaal niet. Ik kan de zaak beslissen doordat ik als getuige bij die rechter optreed. En ik zeg, ja zeker, die meneer heeft wel degelijk een vervloeking over zichzelf uitgesproken. Door mijn getuigenis is die zaak afgedaan. Want de rechter kan niet bewijzen voor of tegen. Zijn enige houvast is die zelfvervloeking. En die is zo belangrijk, omdat men nog echt gelooft in het ingrijpen van God. Die is zo belangrijk als dat gebeurt... Dan gaat die man vrij uit. Wie dat over zichzelf uitroept, die moet wel onschuldig zijn. Maar hoe weten we nou dat hij dat over zichzelf heeft uitgeroepen? Daar ben ik getuige van. En ik moet dat dus getuigen. En als ik zeg, ik heb geen zin, of het komt me niet goed uit, of ik wil die aanklager dat niet aandoen en zo, dan ben ik zondig. Dan heb ik, dat is de zonde van nalatigheid. En in dit geval wel heel erg. Ik zou die man kunnen redden. En ik doe het niet, terwijl ik erbij was dat hij dat deed. Ik help die beklaagde niet om de aanklacht die tegen hem uitgesproken is tegen te spreken. We vinden dat vaker in de Bijbel, maar ik zei al, Jacobus 4 vers 17 is het mooiste voorbeeld daarvan. Je kunt iets goeds doen, wie dan weet goed te doen. Je weet, ik zou eigenlijk dat en dat moeten doen, maar je doet het niet. Dan denk je misschien oppervlakkig, nou ik heb niet gezond, ik heb er niks verkeerds gedaan. Ja, je hebt wel iets verkeerds gedaan, namelijk door niks te doen. Je deed iets verkeerd in de zin van... Niet iets doen wat je had moeten doen. Het tweede geval, dat is veel makkelijker te begrijpen. Je bent onbewust en onbedoeld, dus dat is natuurlijk heel erg belangrijk, in aanraking gekomen met een onreine zaak. Dat zijn die dode kadavers. Kadavers zijn altijd dood trouwens. Hè? Kadavers, dat zijn dus dode dieren. In het veld of op een andere wijze, hoe dan ook. Het gaat natuurlijk niet om iemand die een dier slacht. Dan kom je ook in aanraking met een dood dier. Maar je vindt in het veld, of als het om onreine dieren gaat, en jij komt ermee in aanraking, je voet, dat hoeft maar te betekenen dat je voeten tegenaan stoot. Later in nummer 19 zullen we zien, soms betekent het alleen maar dat je over een graf heen loopt. Of dat je een bot van een dier in het veld aanraakt. Nou zeggen wij altijd bij onszelf, ja, wat zijn dat nou toch voor dingen? Moet nou de Heere God daarover vallen? Maar in de geestelijke toepassing, zullen we direct zien, is dit natuurlijk van het grootste gewicht. Het aanraken van, met de aanraking komen met de dood. We leven in een wereld die vol is van de dood, om zo te zeggen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, je komt er niet omheen om regelmatig met dat wat van de dood spreekt in aanraking te komen. Ja, dat kan wel zo zijn, dat je er niet omheen kan, dat is ook zo. Maar je bent wel onrein. En er moet wel iets aan gebeuren. Ook al heb je er helemaal geen schuld aan. En nummer 19, nou, daar had ik het net al over. Daar kon dat zelfs de doodstraf betekenen als je er niks aan deed. Dus als je dus zou zeggen, ja, maar kan ik het helpen dat ik over een graf liep? Dat wist ik niet dat het een graf was. Kon ik het helpen dat ik met een voet tegen een dood bot aanstoten? Dat kon ik toch niet helpen? Nee, je kon niet helpen, maar je bent wel onrein. En in de toepassing is dat dus voor ons ook heel belangrijk. Hoe ernstig nemen wij contact met onreinheid? Komen we zo verder op terug. Het derde geval, iets zweren. Hier, denk erom, je weet dat de doopsgezinden weigeren altijd de eed af te leggen voor de rechter. Omdat de Heer Jezus, omdat Yeshua gezegd heeft, je moet niet zweren, je moet helemaal niet zweren. Maar dan gaat het gewoon om de naam van God ijdel gebruiken in de praktijk. Dan gaat het nooit om de officiële eed voor de rechter. Toen Yeshua door Caiaphas ondervraagd, onder ede, ik bezweer u bij de levende God, of gij ons zegt, of gij zijt de Messias, de Zoon van de levende, toen moest Yeshua wel antwoorden. Want hij stond onder ede. Hij accepteerde en hij aanvaarde die eed. Het ging dan een beetje anders dan bij ons. Het was de rechter die zei, ik bezweer u, maar dat maakte voor het effect geen enkel verschil. Hij stond onder ede en hij moest antwoorden. Daar is ook niks mis mee. Maar zweren in het gewone leven, het is geen wonder dat in het Engels to swear hetzelfde betekent als wat wij vloeken noemen. Etymologisch is dat natuurlijk hetzelfde als zweren in het Nederlands en schweuren in het Duits. Het is allemaal hetzelfde woord. Maar to swear betekent ook Gods naam ijdel gebruiken door een vloek uit te spreken. Krachttermen waarin de naam van God rechtstreeks of verdoezeld voorkomt. En dat is, dat kan heel vaak, en als je dan niet doet wat je zegt, dat is dan heel ernstig. Daar maak je, daar laat je schuld mee op je. Dat is een lichtvaardigheid. Je roept Gods naam aan en vervolgens doe je helemaal niet wat je gezegd hebt. Dat is een overtreding van het derde gebod. In nummer 30 zullen we, dat duurt een hele tijdje, daar treffende voorbeelden van zien. Als een man een dochter heeft, of zijn vrouw, en die spreken geloften uit, en hij zegt niks, dan zit ze eraan vast. Als hij dat tegenspreekt, hij verbreekt het onmiddellijk, dan zit ze er niet aan vast. Maar als ze ondoordacht zo'n dochter in huis een vervloeking uitspreekt, en hij zegt niks, hij laat het begaan, dan zit ze eraan vast. En God neemt dat heel serieus. Daarom staat hier ook, überhaupt moeten we geen lichtvaardige taal gebruiken. Er staat een wijs woord in Prediker 5 vers 1, als je in de tegenwoordigheid van God komt, laat je woorden weinig zijn. Want elk woord dat een mens ondoordacht uitspreekt, daar zal hij verantwoording voor moeten afleggen. Je vindt dat in de Tenach, je vindt dat ook in het Nieuwe Testament. Ik noem hier verschillende voorbeelden waar staat hoe we moeten waken voor lichtvaardige taal. Waarbij je dus lichtzinnig iets uitspreekt dat je niet waar kan maken. En als je dan ook nog de naam van God erbij betrekt, dan is dat helemaal erg. Nou, in al die gevallen, en hier wordt dat dan wel duidelijk aangegeven, hij moet belijden waarin hij gezondigd heeft, vers 5. Nou, dat kun je ook al in hoofdstuk 4 bij al die situaties betrekken. Het is nooit een formele handeling, zei ik al. Er moet innerlijk ook iets gebeuren. Er moet berouw zijn. Er moet een erkentenis van het kwaad zijn. En dat valt niet mee. Vannacht gaat Lance Armstrong eindelijk beleiden dat hij al die jaren mijn eed heeft gepleegd. Oh nee, daarna. Dat weten we alvast dat hij dat gaat doen. En dat doen ze dan bij Oprah. Denk je, wat een kracht heeft die vrouw. Dat ze allemaal bij haar op de bank komen beleiden. Want hij is niet de eerste. En dat is misschien ook wel een veilige plek om het te doen. Maar intussen, hij kan daarvoor wel in de gevangenis komen. Maar waarom beleidt een mens uiteindelijk? Omdat hij er niet langer mee rond kan lopen. Je zou zeggen, waarom blijft die man niet gewoon star en stijf volhouden? Maakt hij zichzelf nog een beetje geloofwaardig? Maar dat trek je niet als mens. Er zijn maar heel weinig mensen die dat trekken. Je wil een keer schoon schip maken. Ook weer om een nieuw begin te kunnen maken. En dat is het eerste wat je moet doen. En dan, dat zei ik straks ook al, maar ik benadruk dat niet vaak genoeg. Ook het besef, nou moet een ander opdraaien voor wat ik gedaan heb. Namelijk het zondoffer. Ik wil zeggen, ja, het is maar een dier. Maar voor ons in de geestelijke werkelijkheid van het Nieuwe Testament gaat het nog veel verder. Yeshua heeft moeten opdraaien, met eerbied gesproken, ook voor deze zonde die wij hier gedaan hebben. Nou, in de praktische toepassing betekent dit voor ons ook. Aan de ene kant, het is onmogelijk door de woestijn van het leven te trekken zonder dat je in aanraking komt met onreinheid. Dan moet je al werkelijk televisie en internet en alle andere communicatiemiddelen het huis aan uitdoen. Maar dat kan niet, je moet af en toe toch over de straat. Je komt in aanraking met reclame en op het internet zonder dat je er erg in hebt. Kom je ineens op dingen die je eigenlijk niet had willen zien. Omdat ze je gedachten bezoedelen. Want dat is wat er gebeurt. Verontreiniging betekent ze bezoedelen je gedachten. Ze brengen je op gedachten die je niet had willen denken. Nou, in de regel was, zei ik al, in de Tenach, doe je dat bewust, ga je daar je bewust aan overgeven, dan leidde dat gewoon tot de doodstraf. Maar in heel veel gevallen gebeurde dat niet bewust. Je komt ermee in aanraking, ik noemde net al de voorbeelden van een graf en van beenderen die daar half in het zand liggen. Je komt ermee in aanraking zonder dat je er erg in hebt. Voor het effect maakt dat niks uit. Je bent in beide gevallen onrein. Maar de motivatie is wel erg belangrijk. Heb je het opzettelijk opgezocht? Of ben je erop terechtgekomen? Het is niet fijn om dingen te zien die je niet had willen zien. En waar je toch ongemerkt mee in aanraking komt. Op wat voor vorm dan ook. Maar als je het gaat opzoeken, zit je natuurlijk in een heel gevaarlijk vaarwater. Denk maar aan pornoverslaving, wat zo ontzettend veel voorkomt. Ik moet er wel bij zeggen dat wij vandaag ook de psychologische kant van de zaak erin betrekken. Daar schieten we wel eens bij door. Freud was de eerste die ons geholpen heeft om schuld niet meer als schuld te zien, maar alleen maar te reduceren tot schuldgevoelens. Dan hoeft er geen vergeving meer op te treden, alleen nog maar genezing. Van schuldgevoelens word je genezen, maar schuld moet vergeven worden. Een heel verschil. Vandaar dat we dus nou therapeuten hebben. Dat betekent letterlijk genezers. Niet meer mensen die ons bij God laten uitkomen met belijdenis van zonde, zodat we het onder het bloed kunnen brengen en een nieuwe start kunnen maken. Nee, we hebben vervelende gevoelens, zoals schuldgevoelens. Nou, daar moet je van genezen worden. Dat is natuurlijk heel radicaal. De andere kant is, er is ook iets als een middenweg. Want er zijn aan heel veel van die zonden ook psychische kanten. En die moeten in het pastoraat wel aan de orde komen. Je moet dus niet alleen maar zeggen, oh, ben jij porno verslaafd? Oh, dan moet jij onder de tucht. Dat gebeurt hier en daar wel. Maar je moet wel bedenken dat zo iemand in de eerste plaats hulp nodig heeft. Dat doet niets af aan het zondige aspect. Denk erom, begrijp mij goed. Want anders ga ik die Freudiaanse weg op schuld tot schuldgevoelens te reduceren. Nee, het doet aan het zondige aspect niets af. Het doet aan het verontreinigingsaspect niets af. Maar iemand die porno verslaafd is, is niet alleen maar iemand die het elke keer weer bewust opzoekt. Hij is ook slachtoffer. Dus dat element, dat mag ook wel eens een keer erbij genoemd worden. Maar nogmaals, voor de verontreiniging maakt het geen verschil. En dus ook voor het middel om daar weer van vrij te worden, maakt het ook geen verschil. Dus ook al hebben we te doen met zo iemand en proberen we hem te helpen om er vanaf te komen, dat verandert niets aan het feit dat het zonde is die vergeven moet worden. Die ook onder het bloed van Yeshua moet worden gebracht. Nou, er zijn hier drie soorten offers die je kunt brengen. Dat wil zeggen, wat je ook gezondigd hebt, er zijn drie concrete gevallen genoemd. Er zijn drie soorten offers. En die hebben hier niet te maken met de soort zonde. Dat was in hoofdstuk 4. Als die persoon zondigt, moet hij dat overbrengen. Als die persoon zondigt, moet hij dat overbrengen. Dat is hier niet aan de orde. Het is hier heel anders. Hier gaat het erom dat je voor dezelfde zonde, wie ook bent, een verschillend offer kunt brengen. Een groot offer of een klein offer. En dat hangt hier puur af van je welvaart. Als je het kunt betalen, dan moet je een schaap of geit brengen. Maar voor de duidelijkheid bijgezet, vrouwelijk, maar dat zijn ze eigenlijk automatisch. Want tegenover de schaap staat de ram, tegenover de geit staat de bok. Maar daar zou je toch niet zo gauw aan denken. Het gaat om een vrouwelijk dier. Als je dat niet kan betalen, als dat te duur is voor je, er moet wel wat gebeuren. Dan neemt de Heere God genoegen met twee duiven. Niet, het is maar één schaap of één geit, maar twee duiven. Waarom? Omdat aan zo'n duif zit heel weinig vet. Je kunt uit de duif geen vet peuren dat je op het altaar kan brengen. En dat wordt simpelweg opgelost met twee duiven. De ene duif heeft dan het karakter van zondoffer. Want er komt wel genoeg bloed uit als je hem laat bloeden. Dat uitgegoten kan worden. En dat andere, dat komt eigenlijk in de plaats van het vet van het zondoffer. Dat komt als een brandoffer geheel op het altaar. Brandoffer, ik heb het eerder verteld in het Hebreeuws, is ola. Dat komt van het werkwoord ala, dat betekent opstijgen. Brandoffer is letterlijk dat wat opstijgt. Namelijk dat in rook opgaat op het altaar. Een welriekende reuk voor de Heere God. En de rest van het vlees van die twee duifjes, ja, veel is het niet. Maar het moet door de priester worden gegeten. Dat is een grote familie hoor, die priester. Anders denkt u, mensen, kinderen, wat heeft hij nou vlees te eten? Maar dat is ook voor zijn vrouw en voor zijn kinderen en de dochters. Die allemaal, de hele familie, die eet daar het leven lang allemaal van mee. Dus don't worry. Nou, kan er een geval komen dat hij zegt, ja, maar zelfs daarvoor heb ik geen geld. Dat moet die priester natuurlijk wel goed beoordelen. Hè? Dat is net als bij de bijstand, bij de gemeente. Die moet ook wel een beetje nagaan of iemand inderdaad geen inkomen heeft. Dan kan die, en dat is natuurlijk heel bijzonder, omdat het geen offerdier is. Dan neemt de Heer God ook genoegen met 2 liter meel. Dat vraagteken moet eigenlijk achter die 2 staan, want ze weten niet zo goed hoe een eva is. Ibn Ezra geeft die andere grote Joodse uitlegger uit de middeleeuwen, geeft een mooie maatstaf. Zoveel als een man in een dag eet. Hij moet zijn eten voor die dag afstaan. Want als hij nog zo arm is, had hij moeten eten. Dat is wel het minimum. Tegenwoordig hoort bij ons minimum ook kleurentelevisie en internet. Maar dat is omdat wij in een zeer rijk land leven. En dan hoort dat bij de basisbehoefte. Maar dat was toen niet zo. Basisbehoefte was meel om een koek te kunnen bakken. Hij moet zijn dagrantsoen afstaan. Net als bij het spijsoffer eigenlijk. Daar kon ook meel worden aangeboden. Maar dan kwam er olie en wier ook bij. Dat is hier niet in de orde, want het is wel een zondoffer. Dus niks, geen opluistering van die aard. Een deel van het meel, deel van het meel komt op het altaar. En de rest is weer voor de priester. Nou hebben we hier iets heel boeiends. Want we lezen in Hebreeën 9 vers 22. Zonder bloedstorting geen vergeving. En dit is een uitzondering op de regel. Nou weet u, uitzonderingen, dat zijn dingen die de regel bevestigen. Maar er zijn 3 van die voorbeelden. Althans, als u er nog meer weet, dan hou ik me graag aanbevolen. Ik ken 3 voorbeelden. Het zondoffer van Leviticus 5, waar we het nu over hebben, meel. Maar denk erom, een deel daarvan komt op het altaar. En vermengt zich daar met de offers die daar zijn. Dat wil zeggen, het is nooit los van de offerdienst als geheel. En dat is in nummer 16 ook zo. Daar is een noodsituatie. God is bezig een plaag over het volk te ontketenen. En dan springt Aaron op bevel van Mozes ertussen. Met een vuurpan, met het vuur van het altaar. En daar doet hij wierook op. En dan gaat hij met die wierook door het volk heen. En dan brengt hij verzoening over het volk. Zo staat het er letterlijk. En dan houdt die plaag op. Maar die wierook, dat is uitdrukkelijk niet zomaar een lucifer erbij. Dat is vuur van het altaar. Met andere woorden, de betekenis van die wierook is niet los te maken van de offers die daar op het altaar liggen. En nummer 31, daar horen we over goud. Dat is de buit die het volk daar heeft opgedaan in de strijd tegen de Amalekieten. En daar wordt dat goud door hen geofferd. Uit al die buit brengen ze een deel van dat goud naar de Heere God. En dan staat er ook bij tot gezoening. Maar Dat goud wordt dan weer naar het heiligdom gebracht. Dus je kunt zeggen, het is inderdaad letterlijk geen bloedig offer, maar het wordt ook niet losgemaakt van de offerdienst. Het staat in samenhang daarmee. Wat het voor ons betekent is duidelijk. Het lijkt me tenminste. Wat is geest? Het gaat hier niet om lichamelijke welvaart of stoffelijke welvaart. Het gaat hier over onze geestelijke welvaart. Iedereen begrijpt dat bij dezelfde zonde de een daarbij, doordat hij meer geestelijke bagage heeft, een veel dieper besef heeft van wat die zonde voor Yeshua heeft betekend en wat zijn werk daarvoor te betekenen heeft, terwijl een ander geestelijk arm is en dus ook veel lichtvaardiger ermee omgaat, veel gemakkelijker overheen stapt. Ik wil u niet aanbevelen, zoals dat in een extreem bevindelijk gereformeerde gezindheid gebeurt, dat je altijd maar dieper moet graven en het altijd maar over zondigheid en zondigheid gaat. Daar gaat het helemaal niet om. Maar wel, hoe dichter wij groeien naar de Heere God toe, des te dieper zal ons besef van zonde worden en dus ook des te dieper ons besef van de betekenis van het offer van Yeshua. Dat is onze geestelijke welvaart. En dan kun je ook een groter offer brengen dan een ander die daar heel gemakkelijk overheen zit. Nou, alles is vergeven en vergeten. Klaar, heerlijk, klaar. Zonder het enige geestelijke oefening aan te pas komt. Ik denk dan vaak aan die gelijkenis van de zaaier, waar Yeshua vertelt over diegene waar het zaad terstond opkomt. Dat ziet er mooi uit. Maar het had geen diepte. Het zit vlak op de rotsbodem. Het kan geen wortels uitslaan. En die mensen die vallen allemaal weer weg. Het heeft nooit diepte gehad. Dat zijn de mensen, ja, vroeger leerden wij zo'n liedje, zoek jij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus toe in je hart. En dat is ook wel een beetje het probleem van veel evangelische mensen. Dat is een beetje het andere uiterste van die gereformeerde gezindten waar ik het net over had. Die altijd maar met zondigheid bezig zijn. Maar je kunt ook naar de andere oppervlakkige kant gaan. En dan wordt het allemaal zo simpel en dan is er helemaal niet meer een diep werk van echte verootmoediging. Waarbij je dus niet alleen maar een besef krijgt van je zondigheid, maar ook daarbij, dat is minstens zo belangrijk natuurlijk, een besef krijgt van de diepte van het werk van Yeshua. Dat is geestelijke welvaart of geestelijke armoede. Zo, nou komen we dan echt tot het schuldoffer. Dat is ook maar een klein deel van ons schriftgedeelte. Je hebt hier precies hetzelfde als bij het zondoffer. Schuld is asham. Schuldoffer is asham. Precies dat. Dus je moet steeds uit het verband opmaken wat je daar nou moet vertalen. Is het schuld of is het schuldoffer? Nachmanides legt dit verband dat ik ergens anders niet gevonden heb. Hij zegt asham, dat hangt samen met shamam. Dat is een werkwoord, dat wordt altijd zo weergegeven. Hè? Alle basiswoorden in het Hebreeuws bestaan uit drie medeklinkers, waar dan die werkwoordsvormen van afgeleid zijn. Shamam betekent verwoesten. Dus hij zegt, een schuldoffer, dat wordt niet gebruikt voor elke vorm van schuld, maar voor die wat verwoestende schuld genoemd kan worden. En dat is een schuld die jou verwoest, die jou kapot maakt, die jou vernietigt, namelijk de doodstraf. Schuld waar, als er niets aan zou gedaan worden, tot de doodstraf zou moeten leiden. Nou ja, misschien is dat inderdaad de etymologie van dat woord asham. Wat is het verschil tussen zonde en schuld? Wij maken daar niet zo'n onderscheid tussen. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Er is kracht in het bloed. Kennen jullie nog dat mooie oude Pinksterlied? Nou, daar zal niemand zich gedachten over vormen dat er een geweldig verschil is tussen die twee. Onze zonden vormen onze schuld tegenover God. Maar hier in de wetgeving is er wel degelijk onderscheid. Zonde moet uitgewist worden, maar schuld moet betaald worden. Hier heeft schuld de betekenis die het ook heeft bij de bank. De bank zal jouw schuld nooit behandelen als zonde. Je wordt pas zondig als je niet terugbetaalt. Als je een regeling met de bank hebt dat je je geld terugbetaalt, of dat je een bepaalde aflossingregeling hebt afgesproken en je houdt je daar niet aan, dan heb je een probleem. Maar schuld is op zichzelf geen zonde. Schuld moet betaald worden. Zonde moet uitgewist worden, schuld betaald. En als je kijkt hier in deze verzen, dan zie je ook, daar komt steeds geld aan te pas. Alleen, het is wel waar, in de geestelijke toepassing gaan die woorden wel in elkaar lopen. Want dan zeggen wij niet alleen maar, Yeshua heeft onze zonde uitgewist, maar we zeggen evengoed, hij heeft voor onze schuld betaald op het kruis. En dan maken we tussen die twee dingen niet meer een diep onderscheid. Maar hier wordt dat verschil wel gemaakt. En dat zie je ook bijvoorbeeld, als neem nou een tekst als Psalm 49. Wie zal ooit de losprijs kunnen betalen voor een medemens? En in Matteüs 18 eigenlijk het mooiste. Weet u wel, die koning, daar komt een slaaf voor hem, die heeft een miljardenschuld. Ongerekend naar onze valuta, heeft een miljardenschuld. Dat kan die man nooit betalen van zijn slavenpensioentje. En dan moet hij in de gevangenis worden gegooid, net zolang dat hij alles betaald heeft. Nou, dat redt hij van zijn leven niet. Hij zal een fractie ooit kunnen terugbetalen, indien al. Want hoe kom je aan inkomen in de gevangenis? Daar wordt dus inderdaad het vanuit dit gezant standpunt gezien. Er is schuld die betaald moet worden. Heel concreet, die man moet dokken. En dat kan die niet. En die kant wordt in het schuldoffer belicht. We staan bij God in het krijt. Wij staan als schuldenaar bij God te boek en er moet betaald worden. En als je niet kunt betalen, dan betekent dat eeuwige verlorenheid. Dat is een ander aspect van het werk van Yeshua. Er moet vergoed worden. Ik vind het prachtig eigenlijk, ik heb die tekst even overgeslagen, Psalm 69. Dat is een messiaanse psalm. Ook al zal een Jood dat niet zo gauw met ons eens zijn. Maar er staat in vers 5b een heel mooi woord. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Dat is het aspect van het schuldoffer. Er moet betaald worden. En als jij dat niet kunt, dan zal een ander in jouw plaats moeten treden. Daarom zeggen we wel eens een keer, zoals Psalm 22 de psalm van het zondoffer is, zo is Psalm 69 de psalm van het schuldoffer. En Psalm 40 de psalm van het brandoffer. Psalm 16, de psalm van het spijsoffer. Daar had ik er nog wel tussen kunnen zetten. Kunt u het volhouden, bijhouden? Dan zal ik het nog een keer zeggen. Het schiet me ineens te binnen. Psalm 22, zondoffer. Met ZO is dat voldoende afgekort. Psalm 69, SC, schuldoffer. Psalm 40, het brandoffer, BR. En Psalm 16, SP. Spijsoffer. Dan ga je thuis maar eens rustig over nadenken waarom dat zo is. En als je niet kan reconstrueren, dan kom je de volgende keer maar vragen. Maar net zoals we dat in de verschillende evangelieën hebben gezien. Daar zou ik trouwens meer zeggen het vredeoffer bij het evangelie naar Lucas. Maar goed. Het schuldoffer, daar gaat het altijd om restitutie. Er moet betaald worden. Nou, in welke gevallen is dat nu zo? Het is opvallend hier in 5 vers 14, daar horen we dat een nieuw godswoord. De Heere sprak tot Mozes. Dat staat niet in vers 1 van hoofdstuk 5. Dat eerste gedeelte van hoofdstuk 5 hoort nog helemaal bij hoofdstuk 4. Daar gaat het nog steeds over het zondoffer. Nu staat er, de Heere sprak tot Mozes. Maar dat staat er ook weer in 6 vers 1. Het gaat hier over twee typen schuldoffers. Je kunt heel simpel zeggen, het eerste gaat over zonde tegenover God. En het tweede over zonde tegenover de naaste. In hoofdstuk 5 vers 14 tot 19 gaat het om zich vergrijpen aan de heilige dingen van de Heer. Wat betekent dat nou? Nou, de heilige dingen, dat zijn de dingen die aan hem toegewijd zijn en waar je met je vingers af te blijven hebt. De toonbroden, denk erom dat je ze niet eet. Die zijn alleen voor de priesters. Die moeten dat ook eten. Die eten elke week het oud brood, dacht ik altijd als kind. Want ze moeten een week lang liggen voor het aangezicht van de Heer en daarna moeten ze door de priesters gegeten worden. Het offervlees, dat mag nooit, behalve bij het vredeoffer, maar bij de zondoffers en de brandoffers mag niemand het eten. Bij de zondoffer alleen de priester, bij het vredeoffer allemaal. Maar als je het offervlees van een zondoffer eet als gewoon lid van het volk, dan ga je, als je het opzettelijk doet, luister, zeg maar geen schuldoffer, dan is de doodstraf. Maar als je het per ongeluk doet, is ik wist niet dat dit de toonbroden waren. Tegen die priester, waarom laat je ze dan ook slingeren? Maakt geen verschil voor het effect, zegt de wet. In beide gevallen sta je schuldig. De Bijbel gaat er zelfs vanuit dat je dat niet opzettelijk hebt gedaan. Dat moest er nog bij komen dat je het opzettelijk had gedaan. Dat zei ik tegen mijn kinderen als ze zeiden, maar ik deed het niet expres. Ik zei, dat moest er nog bij komen. Dat vonden ze eigenlijk niet zo leuk. Maar ik snap nog steeds niet wat ik daarmee fout gezegd heb. Want het is toch veel erger als je het opzettelijk doet. Mijn vrouw heeft het ook al geprobeerd me uit te leggen, maar ik snap het nog steeds niet. Als je daaraan vergrijpt, ben je schuldig. Er moet terugbetaald worden. Je hebt iets toegeëigend dat niet van jou is. Dat alleen dat van iemand is, dat van de Heere is. En dat hoogstens in sommige gevallen door priesters gegeten mag worden. Maar jij moet ervan afblijven. En wat je gegeten hebt, moet je terugbetalen. Dat komt zo. En in het tweede geval, succes vers 1 tot 7, daar gaat het gewoon om zich te vergrijpen aan het bezit van de naaste. Niet alleen met diefstal, dat is de meest voor de hand liggende vorm. Maar ook bijvoorbeeld, jij hebt iets geleend en je weigert het terug te geven. Je zegt, dat is helemaal niet van mij, dat is helemaal niet van jou. Geleend, kom je erbij, is van mij. Nou, je liegt, is wel van de ander. Nou, laten we eens kijken naar de eerste situatie. Dat is een heel simpel, praktisch voorbeeld. Je neemt deel aan het avondmaal. Nou, vooral als je in een gemeente bent waar dat heel regelmatig gebeurt. Bij ons in de gemeente gebeurt dat elke week. Dan is natuurlijk het gevaar van sleur en van gewoontevorming heel groot. Ik vind dat geen excuus om het dan maar minder vaak te doen. In het begin van de boekhandelingen deden ze het elke dag. Je moet gewoon jezelf onder handen nemen. Want met bidden is hetzelfde. Je zegt ook niet, we gaan maar één keer in de maand bidden, want anders wordt bidden zo'n sleur. Wat is dat voor een raar argument? Maar we weten wel dat bidden heel erg een sleur kan worden. Zonder bij na te denken kun je je gebeden afraffelen. Vooral als je formuliergebeden hebt, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Als mijn oma bad of dankte, wordt, nou deze meestal zachtjes, maar daar kon er geen woord van verstaan. Dat was elke keer dezelfde formule die afgeraffeld werd. En zo is met schuldbeleiden ook. Zoals je heel makkelijk kan zeggen, sorry, zonder dat je daar dieper bij nadenkt. Dat is je vergrijpen aan de heilige dingen, waar je gedachteloos mee omgaat. In alle gevallen stond het offerdier vast. Er werd hier niet over onderhandeld. Je kon niet zeggen, ja, maar ik ben te arm, deed er niet toe, een ram. Nou heb je wel rammen en rammen. Dat wil zeggen, in het geval dat jij gezondigd had, werd door de priester berekend hoe ernstig jouw zonde was. Er werd een waarde voor uitgerekend, volgens het eikgewicht van het heiligdom. Want er werd met die gewichten heel wat gesjoemeld. En dan daarmee bepaalt hij de waarde. En zoveel moest die ram kosten. Een jonge of een oude ram, een grote of een kleine, een mooie of een lelijke. Dat maakt allemaal uit voor de prijs. Hoe dat dan moest met het slachten van die ram en het eten ervan, dat komt allemaal pas later in Leviticus 7 aan de orde, als we al die wetten krijgen voor die verschillende offers. Hier gaat het om de essentie. Jij bent objectief schuldig. Dat wil zeggen, je hebt iets gedaan zonder je benaderen. Je dacht, het is van mij. Ik heb dat wel eens een enkele keer met een boek in mijn boekenkast. Dat ik dacht, het van mij was. En dan zie ik ineens op de eerste bladzijde staan, mens, staat een naam van iemand anders in. Van wie? Nee, daar staat die naam. Wie was dat ook alweer? Ja, precies, ja. Waar kan ik die persoon vinden? Ja, iemand zei eens een keer, al de boeken die ik uitgeleend heb, heb ik nooit meer teruggezien. Die boeken die hier staan, die heb ik allemaal zelf geleend. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar je bent niet verexcuseerd. Als je objectief schuldig bent, moet er ook objectief gerepareerd worden. Of je nou bewust, want het is heiligschennis wat je gedaan hebt. Je vergrijpt aan die heilige dingen. Maar of je daarvan bewust was of niet, maakt niet uit voor die schuldigheid. Je moet betalen. Nou, in het tweede geval is dat nog duidelijker. Je vergrijpt je aan het bezit van de naaste. Je hebt bijvoorbeeld dat wat je in bewaring hebt gekregen niet teruggegeven. Of je hebt het regelrecht gestolen, dat is de ergste vorm. Maar netto maakt natuurlijk allemaal niks uit. Hè? Het verschil is erger of minder erg. Je hebt iets in bezit wat niet van jou is, wat van die ander is. En je geeft het hem niet terug. Of die ander heeft recht op iets van jou en je betaalt het niet aan hem. Je geeft het niet aan hem. Dan heb ik jullie wel verteld van mijn opa die af en toe mij berispend aankeek en zei, je bent een dief. Ik zeg, opa, wat zegt u nou? Ja, zei hij, jij loopt met het geld van de kapper in de zak. Want dan waren mijn haren te lang. Dus dat de kapper toekwam, mijn geld, dat gaf ik hem niet. Dat is letterlijk wat hier staat. Dat wat toekomt aan die ander, dat betaal je hem niet. Het zit in jouw zak, maar het hoort niet in jouw zak te zitten. Het hoort in die zak van die kapper te zitten in dit geval. Of je hebt iets gevonden en je weet heel goed van wie dat is. In elk geval weet je wel dat het niet van jou is. En als je dat niet teruggeeft, ben je schuldig. En hier is schuld heel makkelijk te begrijpen. Want je hebt iets wat niet van jou is. Je moet teruggeven. En daarboven nog smartengeld, dat zullen we direct zien. Kortom, Je hebt wederrechtelijk iets in bezit wat van de ander is. En daar komt ook nog eens bij in vers 3 dat verondersteld wordt dat je ook nog een eed erbij hebt afgelegd. Want die ander confronteert jou daarmee. Die zegt, jij hebt iets dat van mij is. Of je het nou gestolen hebt of vergeten hebt terug te geven of wat dan ook. Of dat je het mij onthoudt. Je had het mij moeten geven. Maakt niet uit. Je hebt iets dat van mij is. En jij zegt, ben je helemaal. En je roept de naam van God aan. Zo mogen de heren mij doen. Ja, nog erger. Indien ik dit van jou zou hebben genomen. Of aan jou zou moeten betalen en het niet gedaan heb. Je roept een zelfvervloeking over je af. Nou, dat van die kapper, dat was nou een grappig voorbeeld. Maar het principe dat erachter zit, is zeer bijbels. In Efeze 4, vers 28, zie je wat een dief is in nieuwtestamentische zin. In oudtestamentische zin is het iemand die steelt van een ander. In het Nieuw Testament is, daar wordt gezegd, als je nou vroeger een dief was, dan moet je nou niet meer stelen, maar wat je wel moet doen is dit. Je moet werken, geld verdienen, en van dat geld moet je anderen wel doen. En als je dat niet doet, ben je een dief. Als jij het geld in de zak hebt waarvan je weet in je hart, dat had ik aan die en die moeten geven, of een deel daarvan aan die en die moeten geven, ben je ook een dief. Dat is een nieuwtestamentische dief, om zo te zeggen. Dat gaat natuurlijk veel strenger dan de oudtestamentische dief. Als zondags de dominee zegt, gij zult niet stelen, dan denk je even, nou, dat is goed vanaf gebracht. Nergens ingebroken, nergens iets gepikt. Maar als je gaat nadenken, heb ik iets dat ik aan een ander had moeten geven, omdat het of van die ander is, of voor die ander zou moeten zijn, dan wordt het een heel andere zaak. En daar vind ik zo mooi in Romeinen 13 vers 8... wees niemand iets schuldiger dan elkander lief te hebben. Als je iets bij iemand in de schuld staat, dan moet je dat in orde maken. Dan moet je dat opruimen. Dan moet je hem terugbetalen. Letterlijk of figuurlijk. Nou is het ook zo, er moet ook terugbetaald worden aan God. Dat heeft te maken met het, wat in de laatste zin staat hier, met het feit dat elke zonde, ook de zonde tegenover de naaste, ook een zonde is tegenover God. Dat is heel belangrijk. Alle zonden zijn zonden tegenover God. Je kunt rechtstreeks tegen God zondigen, door bijvoorbeeld zijn naam ijdel te gebruiken. Je kunt ook indirect tegen God zondigen, want als je tegen je naaste zondigt, is dat ook altijd een zonde tegenover God. Want je hebt iets gedaan wat God verboden heeft. Je staat bij God in het krijt. Je ziet, ik blijf nog even bij punt C. Je ziet dat in Handelingen 5, bij Ananias en Safira. Die hadden tegen de apostelen gelogen. Die hadden helemaal niet tegen God gelogen. Die hadden tegen de apostelen gezegd, ja, dit is de hele opbrengst. En dat was helemaal niet zo. Ze hadden een deel achtergehouden. Maar Petrus zegt, je hebt tegen God gelogen. Want een leugen tegenover een medemens is ook een leugen tegenover God. Je hebt dus zonde rechtstreeks tegen God en indirect tegen God, maar het is altijd zonde tegen God. Nou is het heel boeiend om te zien, als je dat aandachtig bestudeert, dat het hier niet gaat om rechtszaken waarbij je aangeklaagd wordt vanwege diefstal. Het heeft geen enkele zin om een rechtszaak te doen, want die andere zegt het is van mij wat hij daar heeft en die andere zegt wel nee, kom niet erbij, dat is van mij. Nou, dan kan de rechter niks tegen ondernemen, wat moet hij nou doen? Hij kan hoogstens getuigen erbij roepen, die kunnen vertellen, maar als dat niet er is, dan staat het woord van de een tegenover het woord van de ander. En als nou een van die twee, die eigenlijk de schuldige is, ook nog eens een eed uitspreekt, hebben we net gezien. Hij zegt, zo mogen de heren mij doen, ja, nog erger. Dan zegt die rechter, nou, ik ben uitgepraat. Als iemand zijn toevlucht neemt tot deze zelfvervloeking, dan is dat iets wat hem volledig schoonpraat. Want welk mens is er nou zo dwaas om dat te doen? In elk geval, dan is de rechter uitgepraat. Dus in feite gaat het hier om gevallen waar een mens zelf tot het inzicht komt dat hij fout is geweest. Kijk, maar als ik even een uitstapje mag maken naar de gewone gemeentetucht. Nou ja, gewoon, zoveel komt er niet meer voor helaas. Er blijkt een man te zijn in de gemeente die heeft jarenlang jongens of meisjes misbruikt. En het komt aan het licht. Een van de jongelui is gaan praten, of meerdere. Het wordt bewezen. En dan legt die persoon een belijdenis af. Hij erkent het. En de domme oudsten in sommige gemeenten die zeggen dan, nou, hij heeft het beleden, dus alles is in orde. Zand erover, klaar. Nou, A is dat psychisch alleen al een klap in het gezicht van die patiëntje, van die slachtoffertjes. Maar B, als die man daar nou zelf mee gekomen was, omdat zijn geweten zo sprak dat hij niet langer verdragen kon, en hij komt er dan mee voor de dag, dan was het nog serieus te nemen. Maar nu kan hij niet onder de feiten uit. Hij moet wel toegeven. Maar dat is geen belijdenis in Bijbelse zin van het woord. En toch zulke domme oudsten zijn er. Die dan tegen die slachtoffer zeggen, jullie moeten dat dan maar accepteren. Dan tegenwoordig zouden we bovendien zeggen, je moet dat sowieso aangeven bij de politie. Dat komt er ook nog eens een keer bij. Maar dat onderstreept de ernst van de daad. En dat kun je niet zomaar zeggen met sorry eventjes gauw wegdoen. Nee, dus hier ook bij deze offers gaat het echt om iemand die zelf tot het inzicht komt, ik ben helemaal fout geweest. Die berouw heeft en dat beleidt. En zegt, ik heb zelfs een valse eed uitgesproken. Zoals Lance Armstrong. Ik heb zelfs mijn eed gepleegd, meer dan eens. Dan moet hij dus de spullen die hij in huis heeft en die van die ander zijn, teruggeven. Of voor het eerst aan hem geven als dat is waar die ander recht op heeft. Het moet teruggegeven worden. En dat is boeiend. Er komt 20% smartengeld. Ja, dat staat niet in de Bijbel hoor. Dat verzin ik er nog bij. Maar ik vind het wel een mooie uitdrukking om duidelijk te maken wat de betekenis daarvan is. Wij zouden ook heel simpel kunnen zeggen. Als die ander daar recht op heeft, dan heeft hij ook al die tijd de rente daarover misgelopen. Het is een soort rente die je daar bovenop betaalt. 20%. En daarnaast, zoals ik zei, ook nog eens een offer aan God. Want elke zonde tegenover de naaste is een zonde tegenover God. Dus heel duidelijk, er is een geldgeschil tussen ons. Ik moet jou betalen, of wat het ook is, aan stoffelijke goederen. En ik betaal dat en ik zeg zo, nou is het weer glad tussen ons. Nee, je hebt nog de verticale dimensie vergeten. Je hebt nog vergeten dat deze zonde ook een misdaad is tegenover God. En dat geldt voor alle zonden. Als twee broeders met elkaar kijven, dan kunnen ze elkaar de hand geven en dat samen in orde maken. Dat is al heel mooi als dat gebeurt, want in veel gevallen gebeurt dat niet. Maar dan zullen ze ook vervolgens, als het goed is, samen of elk apart zich realiseren. We hebben ook tegen God gezondigd. Alle lelijke dingen die ik tegen mijn naaste zeg, zijn ook zonde tegenover God. Het moet ook verticaal in orde worden gemaakt. Met andere woorden, heel concreet nieuwtestamentisch gezegd, Yeshua heeft ook voor deze zonde die ik tegenover mijn broeder begaan heb, moeten lijden aan het kruis. En dat is wat in het schuldoffer wordt uitgedrukt. Dus hij betaalt, moet je voorstellen, hij betaalt terug aan die ander. Hij zegt, oké, dan zal ik het wel betalen. Oké, ik geef toe, dat is dus niet goed. Oké, klaar. Nee, helemaal niet klaar. Er komt nog 20% bij. Nou, met heel veel gesteun en moeite is hij dan ook daartoe bereid. Nou zegt hij, nou zijn we glad. Nee, dan moet je ook nog met een ram komen om te offeren. Hé? Waarvoor dat? Snap je wat de betekenis hiervan is? Je maakt het glad tussen die twee mensen. Er komt nog een stuk smartengeld bovenop. En dan komt nog het offer. Wat betekent, ik sta ook bij God in het krijt. Niet alleen maar bij mijn naaste, maar ook bij God. Dat moet ook in orde gemaakt worden. En daarvoor is dat offer. Dus dat gaat heel diep en dat is heel belangrijk. Ik wil tenslotte in de paar minuten die ons nog resten daarover een paar dingen zeggen in verband met gemeentetucht. Dat is natuurlijk een geweldig belangrijk onderwerp. Alles wat we gezien hebben aan die schuldoffers en zondoffers, het zijn steeds de leiders van het volk of de priesters, wat niet helemaal hetzelfde is, die dat natuurlijk allemaal moeten uitvoeren. En daarom is er ook vandaag zoiets als zaken die een gemeente kunnen opdoemen. En die eigenlijk dit karakter hebben, dat ze onder de oud-testamentische wet tot de doodstraf zouden moeten leiden. En die moeten worden afgehandeld. Daar moet mee gehandeld worden. En eigenlijk al deze wetten die wij lezen. Ik maak even een tussenzin. Vorige week nodigde iemand uit om naar deze avonden te komen. En dat was nou evangelische broeder in de verkeerde zin des woords. Die zei, daar kom ik niet. Ik zei, waarom niet? Nou, hij zei, we hebben met de wet niks te maken. Dat is zo'n simplistische gedachtegang. Dit is het woord van God. De rest van de Tenach is allemaal gebaseerd op de Torah. En het hele Nieuw Testament is gebaseerd op de Tenach. Hier liggen de wortels, hier ligt de basis van alles. Ik hoop dat hij nog een keer komt, dan kan hij zien wat een malle gedachte dat is. Wat hij bedoelt is dat wij door middel van de wet niet de hemel hoeven te verdienen. Dat hoefde trouwens nooit. Dat is de zin wat Paulus zegt. Maar voor de rest, ik zeg, het is allemaal voor ons geschreven. Ik liet het hem zien uit 1 Korinthe. 10, daar staat: al deze dingen zijn geschied, niet voor Israël, maar tot voorbeelden en waarschuwingen voor ons, op wie de einde der eeuwen zijn neergedaald. Ik zou nog sterker vertellen, een heleboel dingen van gemeentetucht zou ik nooit zo goed begrepen hebben als we al deze wetten uit de Torah niet hadden. Dit is het plaatjesboek bij het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament heb je Matthäus 18, vers 15 tot 20, maar dat zijn maar 6 versen. Je hebt 1 Korinthe 5, dat zijn 13 versen. Maar als ik het allemaal wil begrijpen, dan probeer ik te snappen wat zijn de geestelijke principes in al deze hoofdstukken uit Leviticus. Waarom? Omdat de schrift dat zelf ook doet. Ik zei al, in 1 Korinthe 5 wordt uiteindelijk als de grote samenvatting van het hoofdstuk verwezen naar dat woord uit Deuteronomium dat al wel 7 keer voorkomt. Doe de boosdoener uit uw midden weg. Met andere woorden, om duidelijk te maken wat die gemeente moest doen, wordt een beroep gedaan op de Torah. Waarom kan ik dat mijn broeder die niet wil komen niet aan zijn verstand peuteren? Matthäus 18 zal geen indruk op hem maken, want dit soort mensen zegt altijd: ja, maar dat was voor het kruis en dan was het allemaal totaal anders blijkbaar. Maar daar vind je nu juist uit de mond van Yeshua zelf de beginselen voor gemeentetucht. Een broeder heeft gezondigd en dat is niet zomaar iets, dat is echt een ingrijpende zaak. En je gaat naar hem toe, al die stappen worden daar beschreven. En tenslotte moet de gemeente als geheel handelen als die persoon niet wil luisteren. En dat is in grote lijnen, geestelijk gesproken, precies zoals het in het Oude Testament ging. Luister, niet alles is veranderd sinds de komst van Yeshua. Ben je nou? De grote grondbeginselen van de wegen van God zijn precies dezelfde. Want God is heiliger, was hij voor die tijd, dan is hij nu. En wat die heiligheid voor consequenties heeft, de vormen zijn anders. Maar de grote beginselen daarachter zijn precies hetzelfde. Nou, ik heb hier wat andere teksten genoemd, door mij in de 16 vers 7. Wat moet je doen met mensen die scheuring en tweedracht in de gemeente veroorzaken? Titus 2 gaat erover. Gaat ook vooral over valse leer. 2 Johannes vers 10, waar tegen een zuster en haar kinderen wordt gezegd dat je geen valse leraar in huis moet opnemen. Want als je gemeenschap met hem hebt, in de vorm van broederlijk ontvangen en maaltijd voorzetten, heb je ook gemeenschap met zijn boze werk, ook al wil je dat niet. In 2 Korinthe 2 en 2 Korinthe 7 heb je de uitwerking van wat in 1 Korinthe 5 beschreven staat. Dat moet je zelf maar eens uitwerken. Galaten 6 vers 1 vind ik ongelooflijk belangrijk. Broeders, eigenlijk broeders en zusters betekent dat. Als iemand van u door een overtreding overvallen wordt, heb je datzelfde, hè? Onopzettelijk natuurlijk. Overvallen wordt door een overtreding, is heel mooi. Dan moeten jullie hem terecht wijzen, maar dat moet je doen, gij die geestelijk zijt. Als je dat zelf niet bent, moet je eerst maar jijzelf eens onder handen nemen. Ten tweede, in een geest van zachtmoedigheid. Ook in het, mag ik het zo zeggen, in de tenag mag je nooit wettisch zijn. Wettisch, dat betekent net het lettertje van de wet toepassen zonder oog te hebben voor de mens. Zo is God helemaal niet. Je kunt dus die Torah heel wettisch toepassen. Dat is in feite wat de fariseeën deden. En dan ga je helemaal verkeerd met die Torah om. Die Torah is een en al leven, is een en al genade, is een en al liefde. Hoe God met al die dingen omgaat. In die geest moet je ook nieuwtestamentische tucht toepassen en niet wettisch. Dus je moet altijd op de mens gericht zijn. Dus als je geestelijk bent kun je alleen maar tucht uitoefenen. Als je dat in de geest van zachtmoedigheid doet en in de geest van nederigheid. Want er staat ziende op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking valt. Je kunt rustig zeggen, met terugwerkende kracht geldt dat ook voor de manier waarop in Israël de tucht werd toegepast. Lieve mensen, dat was het wat ik vanavond met jullie wilde delen. Je moet er wat voor doen, het zijn moeilijke hoofdstukken, maar als je daarin gaat graven, dan hou je er ook wat aan over. Laten we samen afsluiten met dankgebed. Heere God, wat is het toch bijzonder dat u dingen waar wij vandaag nog mee te maken hebben, al in uw woord in zo'n vroeg stadium hebt vastgelegd. Want we leren uit die Torah wie u werkelijk bent. Wat de kenmerken zijn van uw wezen, heilig, rechtvaardig, maar ook barmhartig en liefdevol. Want al deze wetten zijn bewijzen van uw liefde. Ze bewijzen uw heiligheid, hoe ernstig u denkt over het kwaad. Maar ze bewijzen ook uw liefde, dat u zondoffers en schuldoffers ter beschikking hebt gesteld zodat niet de overtreder gedood hoefde te worden. Dat is allemaal genade van u. Al die offers zijn genadebewijs. We hoeven niet te sterven. Het offer sterft in onze plaats. En dat is vandaag allemaal nog net zo. Want u bent de gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En daarom bidden we u, help ons om te verstaan de dingen die we met elkaar overdacht hebben. De grote beginselen die ook in deze hoofdstukken naar voren komen. Help ze ons die te verstaan en te verwerkelijken en ook praktisch toe te passen in ons eigen leven. Aan de ene kant te zien hoe ernstig u de zonde opvat. Aan de andere kant om te zien hoe goed u bent. Dat u een weg hebt bereid om onder dat zondeprobleem uit te komen. Door het werk van Yeshua. Al die offers wijzen daarnaar heen. Daar danken we u voor dat we dat mogen zien. Help ons om het meer en dieper te zien. Bewaar ons op de gladde wegen, breng ons weer veilig thuis. En wil ons een volgende keer ook weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. We loven en prijzen u voor alles wat u geeft, voor alles wat u bent. In de wonderbare naam van Yeshua, uw Zoon. Amen.